onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 26. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 25e psalm het derde vers. Denk aan het vaderlijk medeogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, de versen 54 tot en met 70. Dus de schriftlezing is uit Lucas 22, 54 tot en met 70... Na Gods wet en Psalm 25, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing deze morgen is uit Lucas 22, vanaf vers 54 tot 70. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten, en haar ogen op hem houdende zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zou gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende, profeteer wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn, aan de rechterhand der kracht Gods. En ze zeiden allen, zijt gij dan de Zoon van God? En hij zeide tot hen, gij zegt het, dat ik het ben.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen in een dienst van voorbereiding stilstaan bij Lucas 22, het 61ste en 62ste vers. Gods woord en de tekst voor vanmorgen luidt daar als volgt. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zou gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Tot zover. In de voorbeden willen wij denken aan broeder van de Werken, die moet ondervinden dat zijn krachten erg afnemen. We willen ook denken aan zuster Landman de Wit, die deze week een belangrijk onderzoek moet ondergaan. We willen de Heere dankzeggen voor het feit dat broeder van Leeuwen een goede uitslag mocht ontvangen na onderzoek. En we willen de Heere ook danken voor het feit dat Julia van de Post weer veilig mocht terugkeren uit India. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Groot en eeuwig God in de hemel, u die heilig en barmhartig bent, we naderen deze morgen in het gebed tot u. En Heere, wij belijden voor uw aangezicht dat wij u in alle dingen nodig hebben. Dat geldt ook voor ons bidden. En daarom wil ons de geest der genade en de geest der gebeden schenken. En daar waar u die geest schenkt, zo zegt uw woord, daar zullen zondaren hem zien die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem weeklagen, met de bittere weeklagen die klinkt wanneer iemand treurt over zijn eerstgeborene. Heere, wilt u ons iets van die genade geven vanmorgen onder de prediking van uw woord. Als het zal gaan over uw trouw tegenover de ontrouw van Petrus. En het is uw trouw die Petrus tot bezinning en tot stilstand, ja tot berouw en tot tranen bracht. Het is uw trouw geweest waarmee u zich tot Petrus wende toen hij het herhaalde keren heeft gezegd dat hij op geen enkele manier in relatie, in verhouding tot u stond. En Heere, laat het woord van deze morgen voor ons een woord mogen zijn dat ons eigen leven openlegt. Dat ons mag ontdekken aan de zonde van verloochening die op allerlei manieren te vinden is in ons eigen leven. En laat het dan zo zijn dat we een ieder genoeg hebben aan onszelf. En Heere, wilt u geven dat we ermee in de schuld mogen komen voor u. En laat het zo zijn, Heere, dat we ook diezelfde gang mogen kennen als Petrus. En Petrus naar buiten gegaan zijnde, weende bitterlijk. Want Heere, dat is toch ook niet het laatste wat over Petrus gezegd wordt in uw woord. U die hem als met uw liefdesblik zo naar buiten zond. En zo in het berouw en in de tranen en in de verootmoediging bracht. U hebt Petrus ook willen opzoeken. Nog wel als eerste van alle discipelen. En u hebt gesproken van genade. Heere, wilt u dat wonder werken voor het eerst en opnieuw? En wilt u geven dat het vanuit het woord van deze morgen ook duidelijk mag worden hoe wij hebben te staan tegenover het sacrament dat u op de laatste avond van uw leven hebt ingesteld, het heilig avondmaal? U weet ook, Heere, welke vragen wij daarover kunnen hebben. Het zou kunnen zijn dat we daar volledig onverschillig tegenover staan. Dat het ons niets te zeggen heeft. Als dat zo is, wilt u ons laten zien hoe erg dat is. En wilt u het anders maken in ons leven. Wilt u geven dat er een heilig verlangen door u gewerkt mag komen om daar ook eens aan te zitten. Heren, we bidden voor degenen die veel vragen en strijd en worstelingen kennen met de zaken van het heilige avondmaal, die voor zichzelf zo vaak een raadsel zijn, die geen vrijmoedigheid kunnen vinden, maar toch ook geen rust hebben wanneer ze zonder meer zullen afblijven. Heren, wilt u geven dat er vanuit het woord van deze morgen ook licht mag vallen over hun vragen? Wilt u zo geven, Heere, ook in de harten van degenen die er naar verlangen om gesterkt te worden in hun zwakke en aangevochten geloof, dat ze vanmorgen uw stem in het woord mogen vernemen. Ja, Heere, dat is nodig. En niet alleen dat we uw stem vernemen, maar dat u onszelf met kracht wilt aanzien vanuit uw woord, zoals u het deed bij Petrus. Heren, wij hebben dat niet verdiend. We moeten dat vanmorgen ook voor u belijden en geef dat dat ook de belijdenis van ons hart zal zijn. U kunt met ons niet handelen, Heren, naar onze zonden of u zou ons voorbij moeten gaan. Maar Heren, wilt u aan uw genade en aan uw ontferming denken, aan het werk van uw Zoon denken en verheerlijk uw naam en uw eer zo onder ons. Schenkt u wat nodig is bij het luisteren. Laat wat kan hinderen mogen worden weggenomen. Laat uw woord onze harten mogen overtuigen. En laat uw woord kracht mogen doen. Geef ook wat nodig is bij het spreken. En laat onze bekwaamheid uit u mogen zijn. Heren, wilt u ook allen die een taak hebben in de dienst uw kracht en hulp geven. We willen u bidden voor de zieken van de gemeente. Gedenkt u ze, Heren. Zij die ernstig ziek zijn, zou u ze willen dragen en willen sterken? We bidden u bijzonder ook voor onze oude broeder van de werken, die samen met zijn vrouw moet merken hoe zijn krachten en ook hoe zijn gedachten minder worden. En wat is dat moeilijk? Heren, wilt u hen daarin ook ondersteunen? En boven alles wilt u geven dat het door uw genade ten tijde van de levensavond licht zou mogen worden. Heren, we willen u opdragen onze zuster Landman de Wit, die de zesde chemokuur heeft mogen ontvangen en die bij leven en welzijn aanstaande woensdag een belangrijk onderzoek heeft te ondergaan. U weet ook van de spanning die dat geeft. Zou u willen geven dat ze de dingen samen met haar man mag leggen voor uw alwetende ogen en voor uw aangezicht. En dat ze zou mogen ondervinden dat degene die op u betrouwt niet beschaamd zal worden, hoe de weg dan ook gaan zou. Heren, zou u willen geven dat de uitslag ook nog verblijden mag en meevallen mag. We mogen u toch om alle dingen vragen. We zeggen u dank dat onze broeder van Leeuwen een betrekkelijk goede uitslag mocht ontvangen. De operatie mocht duidelijk baat gehad hebben, zo bleek. Maar u weet ook wat er nodig is bij het verder herstel. En u weet, Heere, ook wat er dan door een mens heen gaat. Als dat lang op zich laat wachten en het maar langzaam gaat. Heere, wilt u daarin ook sterken en helpen. En uitkomst geven. Wilt u onze dank aanhoren en aanvaarden wanneer we uw naam ook erkennen voor het feit dat Julia van de Post weer veilig uit India mocht terugkeren. Ze heeft enige tijd hulp mogen verlenen op een kleine christelijke school en in een omgeving die omringd wordt door allerlei andere godsdiensten. Wilt u het werk dat ze daar mocht doen ook zegenen? En wilt u ook het werk dat daar voortgezet wordt met uw zegen achtervolgen? Heren, zo bidden we u ook voor de christenen in India. U weet hoe moeilijk zij het soms hebben in hun minderheidspositie. Op bepaalde plaatsen. Wil hen beschermen en beveiligen. En wilt u geven dat hulp geboden mag worden en boven alles dat uw woord, een woord dat spreekt van genade voor zondige mensenkinderen, daar een helder licht mag verspreiden. En schenkt u dat, Heere, ook onder ons, deze morgen. Zo leggen we alle dingen voor u neer, Heere. Wil gedenken aan de eenzamen, aan de rouwdragenden. Ontfermt u zich over degenen die met ons meeluisteren, die niet naar de kerk konden komen. U kent ook de psychische noden en zorgen. Wees ook daarin nabij en goed. Heere, wilt u ons horen en verhoren om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 32, het derde en het vierde vers willen we gaan zingen. 32 vers 3 en 4. En er zijn drie collecten. De eerste voor de eredienst. Tweede voor de kerkelijke kassen. En de derde, na het amen van de prediking, is voor algemene kosten. Kerk, de Heere zegene u en uw gaven. Ter inleiding op de prediking lezen wij nu eerst het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gedien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn eenigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten ons vleeses te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. In antwoord op de prediking zingen we van Psalm 69, het zevende vers. Hoor mij, o Heere, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstige ogen. Hoe teer, hoe groot is mij uw mededogen. Verhoor uw knecht die hete tranen schrijt. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 69 na de prediking. Een prediking, gemeente, waarin wij willen stilstaan bij de blik van een lijdende zaligmaker. Dat is het thema voor de preek. De blik van een lijdende zaligmaker. We letten op drie gedachten. Allereerst op wie die blik gericht is. En dan blikken we vanuit onze tekst nog een ogenblik terug op de verzen 54 tot en met 60, waar we lezen over de drievoudige verloochening van Petrus, op wie die blik gericht is. Vervolgens, wat die blik betekent. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. En tenslotte, wat die blik uitwerkt. En Petrus werd indachtig het woord van de Heere, en Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Dus drie gedachten: wie die blik ontvangt en wat die blik betekent en wat die blik uitwerkt. De Heer Jezus is, gemeente, in de laatste nacht van zijn leven door al zijn discipelen verlaten. Toen hij daar als borg in de hof van Gethsemane naar voren getreden is en het gezegd heeft tegen de soldaten die hem gevangen kwamen nemen, maar ten diepste tegen zijn vader die als de rechter van zondaren de zonde aan zijn eigen zoon gaat straffen, toen de Heer Jezus Christus daar de woorden gesproken heeft: indien gij dan mij zoekt, laat deze, de 11 discipelen die achter me staan, laat deze heen gaan. Toen zijn ze allemaal gevlucht. Toen is de Heer Jezus alleen overgebleven. Alleen met het lijden en alleen met de toorn van God. Maar op zeker moment is Petrus, die ook was gevlucht, al had hij gezegd, al zullen ze ook allemaal geërgerd worden, maar ik geen zins, heren. Ik ben bereid om met u in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar op zeker moment keert Petrus om. En daarom lezen we aan het slot van vers 54 van Lucas 22. En Petrus volgde van verre. Dat wil zeggen op een afstand. In gedachten zien we hem gaan door het donker. Zijn ogen aandachtig gericht op de stoet van soldaten en anderen die de Heer Jezus gevangen genomen hebben. En hij ziet hun fakkels in het duister en op veilige afstand, zonder dat hij opgemerkt wordt door de bende, volgt hij de Heer Jezus. Tot aan het paleis van de hoge priester toe. En dan ziet hij hoe de Heer Jezus daar het paleis van de hoge priester binnengeleid, binnengebracht wordt. Waarom deed Petrus dat? Wat heeft hem precies bewogen om de Heer Jezus te volgen? Wel, dat is niet louter negatief. Daarin heeft ook zijn liefde meegesproken. Het meeleven met het lijden van de Heer Jezus. Kijk, de durf van Petrus, om het zo te zeggen, die was helemaal verdwenen. Maar de liefde van Petrus was toch nog gebleven. En Petrus, hij volgt de Heer Jezus ook om het einde te zien, zegt een van de evangelisten. Hij wil zien hoe het met zijn meester verder zou gaan. Ja, en tegelijkertijd moeten we ook zeggen dat wat Petrus hier doet zo heel overmoedig is. Zo heel onbezonnen is. Want Petrus volgt de Heer Jezus naar een gevaarlijke plaats tegen alle waarschuwingen van de Heer Jezus in. Petrus, Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. En dat was nog algemeen. Dat was nog een woord wat ook ging over al de discipelen. Maar de Heer Jezus had Petrus ook nog eens heel persoonlijk gewezen op het feit dat voordat de haan tweemaal gekrijd zou hebben, hij hem driemaal zou hebben verlogen. Petrus gewaarschuwd, maar zo overmoedig, zo onbezonnen, zo onverstandig. Ja, en zo zien we hem dan op zeker moment aankloppen op de deur van de poort van het paleis van de hoge priester. En dankzij een van de andere discipelen krijgt ook hij toegang. U kunt daarover lezen in Johannes 18. En als Petrus dan het paleis van de hoge priester is binnengegaan, want zo moet u zich dat voorstellen, dat was een gebouwencomplex met naar alle waarschijnlijkheid twee vleugels. En in het ene deel van het paleis, daar woonde Annas, de schoonvader van de hoge priester. En in het andere deel, daar woonde Caiaphas, de hoge priester van dat jaar. En tussen die twee vleugels van dat grote hoge priesterlijke gebouw bevond zich een open, een onoverdekte binnenplaats, een plein zouden we zeggen, ommuurd. En daar buiten, op dat plein, op dat ommuurde plein, daar brandt een kolenvuur. Een vuur waarbij de soldaten en de andere mannen die in de nacht zijn uitgetrokken naar de hof van Gethsemane om de Heer Jezus te vangen, zich wat bij warmen, want de nachten waren in het voorjaar in Jeruzalem kil. En als Petrus het hoge priesterlijk paleis is binnengegaan, ja, dan ziet hij geen andere, geen betere mogelijkheid dan om ook bij dat vuur te gaan zitten. En net te doen alsof hij een van die mannen is, of die nu behoort tot de tempelpolitie of tot de paleiswacht. Maar Petrus, hij neemt plaats bij het vuur. Zo staat het in vers 55. Petrus zat in het midden van hen. En als hij daar dan zit en zijn gezicht duidelijk zichtbaar is in het licht van de vlammen, dan staat daar een dienstmeisje. Het is hetzelfde dienstmeisje dat Petrus ook binnengelaten heeft in het hoge priesterlijke paleis. En er staat in vers 56 dat ze haar ogen op Petrus houdt. Dat betekent ze richt heel nadrukkelijk haar aandacht op Petrus. Ze kijkt hem aan en ze kijkt hem nog eens aan. Ja, en dan weet ze het zeker. En dan zegt ze het, ook deze was met hem. Met de Heer Jezus die gevangen genomen is. Met de Heer Jezus die verhoord wordt. Die beschuldigd wordt. Ook deze was met hem. Dat wil zeggen, deze Petrus, hij behoort ook tot de volgelingen van Christus. Hij behoort ook tot zijn discipelen. Maar, zegt vers 57, hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. Dat is wat Petrus zegt. Petrus, die zoveel van de Heer Jezus ontvangen had. Petrus, die geroepen was tot discipel. Petrus, die geroepen was tot de genade van de Heer Jezus. Petrus, die de woorden had gehoord, zalig zijt gij Simon Barjona. Petrus, die had gehoord, Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En wat Petrus hier zegt, op die enkele woorden van een eenvoudig dienstmeisje, dat is, er is allemaal niets van waar. Er is geen enkele betrekking, geen enkele verhouding tussen de Heer Jezus die daar verhoord en beschuldigd wordt en tussen mij. Ik ken hem niet. Intussen is Petrus wel onrustig geworden. En hij kan het niet langer uithouden bij het vuur daar op de binnenplaats. Als u de vier evangeliën naast elkaar legt in de berichtgeving over de verloochening van Petrus, dan ontdekt u dat. Dat Petrus na zijn eerste verloochening vanaf die binnenplaats teruggegaan is naar de voorzaal, naar het poortgebouw. Waar het veel donkerder was. En daar, ergens in de beschuttende duisternis, houdt Petrus zich op. Totdat ook daar iemand is die hem aanspreekt. Vers 58. Kort daarna een ander hem ziende zei, ook gij zijt van die. Dat wil zeggen, ook u behoort tot de discipelen van Jezus. Maar Petrus zei, mens, ik ben niet. In een van de andere evangeliën staat, Petrus heeft er een eed op gedaan. Hij heeft het gezworen. Hij heeft God als getuige en als rechter aangeroepen. Het is echt waar. God weet het. Ik ken hem niet. Er is geen enkele betrekking tussen hem en tussen mij. Dat is al de tweede keer dat Petrus zijn meester verloochend heeft. Een uur gaat voorbij. Een uur waarin het lijden van de Heer Jezus doorgaat. Een uur waarin Petrus tijd krijgt om tot bezinning te komen. Een uur waarin, zo stellen we ons voor en krijgen we ook de stellige indruk, een uur waarin door het hoge priesterlijk paleis steeds meer het gerucht voortgaat onder de personeelsleden en onder de gewone soldaten. Er is hier binnen de muren van dit hoge priesterlijk paleis nog een volgeling van de Heer Jezus, een discipel van hem. En daarom leest u in de verschillende evangeliën ook allerlei berichten van heel verschillende mensen die tegen Petrus of over Petrus hebben gezegd dat hij bij de Heer Jezus hoort. Dat wordt niet maar drie keer gezegd als u alles op een rij zet, maar nog wel meer. Maar drie keer vindt Petrus een moment dat hij de Heer Jezus ernstig verloochent. We lezen het na dat uur opnieuw. Vers 59. Petrus is teruggekeerd naar de binnenplaats. Weer staat hij daar bij het vuur. Zijn ogen naar alle waarschijnlijkheid gericht op de ruimte waar de Heer Jezus verhoord en beschuldigd werd. Want Petrus kon vanaf de binnenplaats naar alle waarschijnlijkheid in die ruimte kijken. Misschien iets opvangen, iets horen van wat daar gezegd werd. En dan bevestigt een ander dat, zegt vers 59. En hij zegt met grote stelligheid, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. En als Petrus dan voor de derde keer het woord neemt, dan begint hij, leest u in een ander evangelie, zichzelf te vervloeken en te zweren. En dan zegt hij, ik weet niet wat gezegd. En hij heeft er nog iets bij gezegd in de trant van, God mag me straffen. God mag me oordelen als ik deze Jezus op enigerlei wijze ken. Ik weet niet eens waar u het over hebt. Dat is de verloochening van Petrus. Laten we proberen, gemeente, om ons nog even een beeld, een heel duidelijk beeld te vormen van wat die zonde van Petrus nu precies geweest is. Petrus, veel ontvangen van de Heer Jezus, in een genadeverhouding tot Christus geplaatst, als ik het zo zeggen mag. En dan komt hij te midden van vijanden van de Heer Jezus Christus. En dan wordt hij zo overvallen door vrees. Dan weegt zijn eigen belang en zijn eigen leven hem veel meer dan de eer van zijn meester. En dan ontkent hij tot drie keer toe dat hij een discipel, een volgeling, een kind van de Heere is. Dan verloochent hij de naam van Christus. En dan wij, u en jij en ik. Want het woord dat we vanmorgen voor ons hebben is een woord dat we op onszelf te betrekken hebben. Allereerst, maar op ons dagelijks leven te betrekken hebben. Dan zijn we op ons werk, of op school, of 's avonds op een verjaardag, of op een andere gelegenheid, en er wordt gesproken over allerlei zonden. Luchtig, makkelijk misschien. En we horen het aan. En we nemen het geen één keer op voor de Heer en voor zijn woord. Dat is iets van het verloochenen van de Heer Jezus. Het je schamen voor hem, voor zijn woord. Erger nog, misschien doen we mee, praten we mee, zondigen we mee. We nemen het niet op voor het woord van de Heere. En als het misschien gevraagd wordt, ga je naar de kerk, dan praten we er wat omheen. Zoveel mogelijk trekken we ons als een Petrus terug naar een donkere plaats, niet te veel in het licht. Een mens moest eens een lastige vraag gaan stellen. En als er gevloekt wordt, als de naam van de Heere beschuldigd wordt en onrecht aangedaan wordt, dan zwijgen we uit vrees voor mensen en we verloochenen de Heer Jezus Christus. Ziet u, gemeente, dat die zonde veel dichter bij de dagelijkse werkelijkheid van ons leven komt dan dat we misschien op het eerste gezicht dachten. De zonde van Petrus gaat niet op in alleen maar letterlijk en uitdrukkelijk zeggen: ik ken hem niet. Dan zouden velen van ons misschien nog wel vrij uitgaan. Maar nu, wie kan zijn hand in eigen boezem steken vanmorgen en hem er niet meelaats uithalen? Wie zijn we in het dagelijkse leven? Wie zijn we bij de winkels? Wie zijn we in het gezelschap van anderen? Wie zijn we op de zaterdagavond? Kijk, en dat geldt heel bijzonder voor een kind van God. Want voor iemand voor wie het mag gelden zoals het voor Petrus gold, dat er door genade een betrekking is gekomen tussen de Here en tussen je ziel, geldt dat eigenlijk iedere zonde een verloochening is van Christus. Dat in iedere zonde die ik doe met mijn woorden, of met mijn gedachten, of met mijn daden, of, en dat zijn misschien nog wel de meeste zonden, met mijn laten, mijn nalaten van bepaalde dingen, dat ik de Heer Jezus Christus mee verloochen. Petrus, gevallen in de zonde. En toch is het Petrus die de blik van de lijdende zaligmaker ontvangt. Wat betekent die blik? Onze tweede gedachte. En we lezen onze tekst, vers 61. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Laten we nog even proberen, gemeente, om het ons voor te stellen. Daar staat Petrus op die binnenplaats in de gloed van het vuur. En op het moment dat hij voor de derde keer heeft gezegd, al vloekend en al zwerend, dat hij de Heer Jezus Christus op geen enkele wijze kent, dan gebeuren er twee dingen. Dan gebeurt allereerst wat u leest aan het slot van vers 60. Dan kraait de haan voor de tweede keer. Want toen Petrus de eerste verloochening had uitgesproken, toen heeft de haan ook al een keer gekraaid. Maar toen heeft Petrus er geen acht op geslagen. Nu wel. Toen kraaide de haan. Maar er gebeurt nog iets. Het eerste verhoor van de Heer Jezus is naar alle waarschijnlijkheid net afgelopen. En de soldaten, ze hebben de Heer Jezus vastgegrepen en ze gaan hem brengen van de ene kant van het paleis van de hoge priester naar de andere kant. En ze voeren hem mee over de binnenplaats waar Petrus zich bevindt, vlak langs het vuur. En op het moment dat Petrus zijn derde verloochening laat klinken, is het het moment, zo blijkt uit het Grieks van het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus Petrus rakelings passeert. De Heer Jezus, de lijdende zaligmaker, beschuldigd, meegetrokken als een misdadiger, wordt langs Petrus heen gehaald en met zijn menselijke gehoor heeft hij de vervloekingen en de eedzweringen en de derde verloochening van Petrus opgevangen en gehoord. En terwijl hij Petrus passeert, wendt hij zijn gezicht naar Petrus toe en kijkt hij hem aan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Dat is een blik geweest, gemeente, die Petrus nooit meer vergeten is. Dat is een blik geweest die Petrus zijn hele leven bijgebleven is. De Heere zag Petrus aan. En wat heeft er allemaal in die blik gelegen? U begrijpt wel, gemeente, als we over deze heilige en tere dingen nadenken, dan mogen we niet maar wat gaan leggen in de tekst. Dat mag nooit. Ook niet in deze tekst. Het zal wel dit geweest zijn dat Petrus heeft gezien. Het zal wel dat geweest zijn. Maar laten we heel voorzichtig en heel behoedzaam toch proberen iets op te diepen vanuit het woord van de Heere als het gaat om de betekenis van de liefdesblik van de Heer Jezus Christus naar Petrus. Want dat was het. Maar dat is allereerst de blik geweest van de alwetende zaligmaker. Want er staat heel nadrukkelijk in vers 61, en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Dat is opvallend. In het evangelie wordt de Heer Jezus Christus meestal aangeduid met de naam Jezus. Soms met de naam Christus. Maar de Heere is een aanduiding die vindt u niet zo vaak. Hier wel. En dat is een hele hoge aanduiding waarmee gezegd wordt, we zullen er vanmiddag als de Heer het geeft ook iets van horen, maar waarmee gezegd wordt dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij de Machtige is. Dat Hij de Alwetende is. De Heere zag Petrus aan. En als Lucas het geleid door de Heilige Geest zo neerschrijft, dan betekent dat dus, toen de Heer Jezus Petrus aankeek, toen was het alsof Hij zei, Petrus, ik heb het gehoord. Ik heb je woorden gehoord. Ik heb je vervloeking gehoord. Je eedzwering gehoord. Je drievoudige verloochening gehoord. Ik heb niet alleen opgevangen wat je zojuist gezegd hebt. Maar ook wat je een uur geleden gezegd hebt. En nog daarvoor gezegd hebt. Ik weet alle dingen, Petrus. Ik weet van je verloochening. Een alwetende zaligmaker. Gemeente. Zo staat Hij vanmorgen in het gewaad van het woord ook onder ons. Zo blikt Hij, als ik het zo zeggen mag, vanuit het woord u en jou en mij aan. En de Heere zegt, ik weet alle dingen. Ik weet al uw woorden. Ik heb ze gehoord. Ik zie al uw gedachten. Niets is verborgen. Ik heb al uw daden gezien. In het licht, overdag, in het donker en in het verborgene. En in de nacht, ik weet alles. Ik weet de dingen van zojuist. En de dingen van een jaar geleden. En de dingen van jaren geleden. Een alwetende zaligmaker. Wat is nodig, gemeente, om in de week van voorbereiding allemaal. Ook als u zegt avondmaal houden, dat is zo ver weg. Maar wat is nodig allereerst om allemaal heel persoonlijk voor het aangezicht van een alwetende zaligmaker neer te knielen. En uw leven, en ik mijn leven, te onderzoeken in het licht van zijn aangezicht. En open te leggen voor hem en niets achter te houden. Er ligt nog iets in die woorden van onze tekst. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Dat is het woord van een alwetende zaligmaker. Maar dat is ook het woord van de leidende zaligmaker. Want op dit moment, op het moment van de derde verloochening van Petrus, is de Heer Jezus midden in zijn lijden. In zijn diepe lijden. Hij is verhoord, hij is beschuldigd, hij is gevangen genomen als een misdadiger. Hij is in de richting van een volgend verhoor. En we hebben erover gelezen in de verzen die volgden op onze tekst. Wat er met de Heer Jezus gebeuren gaat. Hij wordt geslagen en hij wordt bespot en hij wordt veracht en hij wordt veroordeeld. En straks wordt hij gedood aan het kruis. De Heer Jezus in zijn lijden. En wat is er in de beker van zijn lijden geweest? Ontzaggelijk veel. Maar daar komt nu ook nog dit bij. De verloochening van Petrus. Dat heeft de Heer Jezus ook nog moeten meemaken. Hij heeft die loochenende woorden van zijn belangrijkste, van een van zijn liefste discipelen moeten opvangen. Ik ken hem niet. Ik weet niet wat u zegt. God mag me straffen als er enige verhouding, enige betrekking is tussen hem en tussen mij. Dat is een druppel geweest in de lijdensbeker van de Heer Jezus Christus. Dan trekken we de lijn opnieuw nog even door, gemeente. Wat is de zonde erg? We zouden van zonde heel veel kunnen zeggen. En dat moet ook in het licht van de Bijbel. Maar vanmorgen zeggen we vanuit de tekst. Zonde is ook een druppel in de beker van de lijdende borg en zaligmaker. En toen de Heer Jezus Petrus aanzag. Het kan niet anders. Of toen heeft de pijn van het lijden in zijn ogen gelegen. Toen heeft die pijn uit zijn ogen gesproken. En toen heeft de Heer Jezus het met een woordeloze blik tegen zijn discipel gezegd. Petrus, weet je het dan niet dat ik je geroepen heb? Petrus, is het dan niet waar dat je op mijn school terechtgekomen bent? Petrus, is het dan niet waar dat ik voor je gebeden heb? En Petrus, zie nu eens, je ontkent alles. Petrus, zie eens wat je gedaan hebt. Zie eens hoe je gezondigd hebt. Dat is ook een bestraffende blik geweest. We moeten het ons niet zo voorstellen dat de Heer Jezus Petrus heeft aangekeken alsof er niks aan de hand was. Want dat doet de Heer Jezus nooit als hij een zondaar aanziet. Dan kijkt hij een mens niet aan alsof er niks aan de hand is. Blik van een lijdende zaligmaker. En de Heere geven, gemeente, dat het vanmorgen zo mag zijn. Dat u die blik ook zou mogen zien in de prediking van het woord. Als misschien in de eerste gedachte jouw zonde, mijn zonde wel aangewezen werd. Toen en toen de naam van de Heer Jezus verloochend. Ik ken hem niet. Ja, en dan toch nog iets. Die blik van de Heer Jezus is, en dat is het derde wat erover gezegd moet worden. Alwetende zaligmaker, leidende zaligmaker. Maar het is ook de blik van een genadige zaligmaker. Een genadige zaligmaker, want Petrus heeft het keer op keer gezegd dat hij op geen enkele wijze verbonden was aan de Heer Jezus Christus. Maar als de Heer Jezus Petrus langs gaat en passeert, dan keert de Heer Jezus zijn gezicht niet van Petrus af. Maar hij ziet Petrus juist aan. En met die blik zegt hij het als het ware: Petrus, nou heb je me 3 keer verloochend. Petrus, nou heb je mijn naam door het slijk gehaald. Petrus, nu heb je zo tegen mij gezondigd. En toch, Petrus, al heb je mij losgelaten, ik laat u niet los. Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Petrus, vlucht toch met de zonde die ik met die blik van mijn alwetendheid en die blik van mijn lijden heb opengelegd in uw leven. Vlucht toch met die zonde in berouw tot mij. Daar ligt iets nodigends in die blik van een zaligmaker die zijn lijden en zijn sterven tegemoet ging, maar die het zelfs in het paleis van de hoge priester met dat verschrikkelijke lijden zo dichtbij gekomen toch niet te veel vond om zijn gezicht naar Petrus te keren en hem aan te zien. Kent u iets van deze blik, gemeente? Dat is een vraag die vanmorgen heel persoonlijk aan ons aller hart wordt gelegd vanuit de tekst. Ken ik heel persoonlijk iets van deze blik? Dat de Heer Jezus, de Heere in zijn alwetendheid, en als de lijdende zaligmaker de zonde in mijn leven aanwees en blootlegde. En tegelijkertijd met die blik van zijn liefde ging trekken en ging nodigen om in het berouw tot hem te vluchten. Dat is nodig. Zo'n blik te ontvangen. Calvijn zegt bij deze tekst: de Heere spreekt ons zo vaak aan. U en jou en mij. De Heere spreekt ons zo vaak aan door zijn woord, door zijn wet en door zijn evangelie. Iedere week, zondags. Iedere dag, als u het woord van de Heere leest, de Heere spreekt ons zo vaak aan. Maar we verachten zijn stem. En we nemen datgene wat hij zegt in zijn woord van nature en door eigen schuld voor kennisgeving aan. En daarom is het zo nodig dat deze blik van de Heer Jezus het woord van hem vergezelt. En dat is een blik met kracht. Dat is een blik waarmee de werking van Gods geest gepaard gaat. Dat is een blik waarmee genade gepaard gaat. Dat is een blik die iets uitwerkt. En dan moeten we die vraag: hebt u kennis aan deze blik van de Heer Jezus Christus ook nog houden in het licht van die laatste gedachte? Want wat heeft die blik dan in je leven, in uw leven, in mijn leven uitgewerkt? Als de Heer Jezus Petrus zo aanziet, en dat is onze laatste gedachte, dan werkt die blik 2 dingen uit, zegt de tekst. Het eerste, vers 61. En Petrus werd indachtig het woord van de Heere. Dat betekent Petrus begint zich te herinneren het woord van de Heer. Als de Heer Jezus hem zo aanziet, dan is het tegelijkertijd zo dat de Heer Jezus door zijn geest Petrus daar in die zaal van de hoge priester op de binnenplaats bij dat vuur terugbrengt naar een van de woorden die hij gesproken heeft in het verleden. Die blik brengt terug bij het eigen woord van de Heer Jezus. Gesproken heel persoonlijk tot Petrus. En wat is dat dan voor een woord? Is dat dan het woord zalig zijt gij, Simon Bariona? Nee, dat had de Heer Jezus echt wel gesproken tot Petrus. Maar dat is niet het woord waar die bij gebracht wordt in deze ogenblikken. Is dat dan dat vertroostende woord, Simon, maar ik heb voor u gebeden? Dat had de Heer Jezus gesproken en dat is waar. Maar het is niet het woord waar Petrus bij gebracht wordt in deze ogenblikken. De Heer Jezus brengt met zijn blik Petrus terug bij dat scherpe woord. Bij dat waarschuwende woord. Bij dat woord dat sprak tot Petrus uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Bij dat woord vers 61 zegt, eer de haan zou gekraaid hebben, zult ge me driemaal verloochenen. Bent u, nog een keer, bent u aangezien door de Heer Jezus Christus? Ach, in een bepaalde zin zouden we kunnen zeggen, worden we iedere zondag aangezien door hem vanuit het woord. Maar heeft die blik kracht gehad in uw leven? Dan zal een van de vruchten van die blik deze vrucht zijn. Dat u teruggebracht werd bij het woord. Bij een woord dat mij veroordeelt. En dat mij schuldig stelt. En dat mij aanwijst als een zondaar. En als een logenaar van hem. En dan onlosmakelijk daarmee verbonden gemeente het tweede. Wat deze blik uitwerkt, dan wordt het hart van Petrus verbroken. Dan leest u in vers 62 en Petrus naar buiten gaande weende bitter. Als Petrus gezien heeft in die liefdesblik van een alwetende, van een leidende, van een genadige zaligmaker. Als Petrus' gedachten door de Heer Jezus Christus teruggeleid worden naar dat woord van waarschuwing. En dat was ook een woord van de liefde van de Heer Jezus Christus. En als Petrus in het licht daarvan zijn eigen zonde ziet. En hij ziet de pijn in de ogen van Christus. En hij ziet het lijden van Christus. En hij ziet zijn schuld tegen de liefde. Dan wordt zijn hart verbroken. En dan houdt hij het niet langer uit in het gezelschap van die soldaten daar bij het vuur. Dan kan hij niet langer blijven, ook niet in een donkere plaats in het paleis van de hoge priester. Maar dan moet hij naar buiten. En dan staat er Petrus naar buiten gaande, het paleis uit, misschien ook wel de stad Jeruzalem uit, weende, bitter. Petrus zoekt een plaats waar hij zijn hart, waar hij zijn berouw, waar hij zijn verdriet voor de Heere kan uitstorten. In het afwezig zijn van anderen. Petrus, hij zoekt een plaats waar hij zijn tranen kan vergieten. Ja, Petrus zoekt, zo blijkt uit het Grieks, ook een plaats waar hij het uit kan schreien. Uit kan roepen tegenover de Heere vanuit de verbrokenheid van zijn hart. En dan weent hij bitter. Bitter. Er wordt wel eens gezegd, gemeente, dat de tranen die geschreid worden over de zonde ook iets zoets hebben. Ik begrijp dat wel. Ik denk ook dat daar wel een waarheid in ligt. Maar tegelijkertijd, en dat zegt onze tekst van vanmorgen, ligt er in het echte verdriet over de zonde ook zoiets nameloos, bitter. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedrijven. En zo zoekt Petrus een plaats van berouw. Zo zoekt hij in zijn berouw ook het aangezicht van de Heere. En de vraag is, als Christus u aanzag, was dit de uitwerking? Heeft het u gebracht op de plaats waar Petrus kwam? Dan kun je het gezelschap van de mensen niet langer meer verdragen. Dan moet je de eenzaamheid in. Van je kamer. Of van het veld. Of waar dan ook. Maar dan is er nog maar één verlangen. Om het voor de Heere uit te schreien misschien. Of uit te klagen. Of uit te zuchten. Iemand vraagt, zijn dat altijd tranen, dominee? Nee, dat geloof ik niet. Er kan ook berouw zijn zonder lichamelijke, zonder zichtbare tranen. Er kan ook het zuchten zijn van het hart. Maar een verslagen hart, een verbroken geest. Kent u, gemeente, ook daar iets van? Dat is één van de dingen die we gelezen hebben in het formulier. Maar het was datgene wat in de tekst van vanmorgen ook de aandacht moest hebben. Het mishagen van jezelf. En wanneer we nu de week van voorbereiding zijn ingegaan, dan zal de ware avondmaalganger, ja, die zal toch zoeken om zijn zonden te bedenken, zoals het formulier het zegt, om zijn vervloeking te bedenken. Maar die zal ook weten dat hij daarin zo afhankelijk is van de Heere zelf. Dat is niet om een mens lijdelijk te maken. Want wij hebben een verantwoordelijkheid in de voorbereiding. Allemaal trouwens. Maar wat hebben we het nodig, gemeente? Dat dit bij vernieuwing gebeurt. Dat de Heer Jezus in die voorbereiding een zondaar aanziet. Want dan wordt het hart verbroken. En dan, ja, dan moet ik, om zo te zeggen, de zaal van de hoge priester uit. Dan word ik een mens die het niet langer waard ben om in de nabijheid van de Heere te verkeren. En dan wordt dat ook een van de vragen in de voorbereiding, Heere. Hoe zou het nu toch nog kunnen voor zo'n mensenkind als ik ben? Zo'n schuldenaar die zo tegen uw liefde en tegen uw goedheid gezondigd heb. Ik ben het niet waard om onder uw dak in te komen. Om aan uw tafel aan te zitten. Maar wat een wonder dat de Heere zulke mensen die het moeten uitwenen voor hem met zijn hart, met hun hart. Die zichzelf wel moeten beschuldigen en zichzelf moeten aanklagen. En zichzelf naar recht schuldig moeten leren keuren. Opzoekt. En dat hij het tot hen zegt. Ondanks alles wat hij ook tegen Petrus heeft gezegd. Om het met die woorden van het hooglied te zeggen. Mijn duiven. Petrus. Al heb je me 3 keer verloochend. Toch. Mijn duiven. Al zit je daar verborgen met je verdriet. En met je vrees. In de kloof van de steenrotsen. Toon mij. Uw gedaante. En doe mij. Uw stem horen. Want uw gedaante. Al is die in uw eigen ogen meelaats en afzichtelijk, is mij liefelijk. En uw stem, Al is het in uw eigen oren misschien het gekras van een raaf en het gepiep van een zwaluw en het gekir van een duif. Maar uw stem is voor mijn oren zoet, want ik denk in mijn toorn aan ontfermen en aan genade. En Jezus, zich omkerende, zag Petrus aan. U ook. Jou ook. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Wil het zegenen en napreken in onze harten. Heel bijzonder in deze week van voorbereiding. Geeft u, Heere, dat we door genade iets mogen kennen van die blik van een leidende zaligmaker. Maar daar waar we iets van die blik kennen, daar zal ook de uitwerking van die blik niet onbekend zijn. En de Heere zag Petrus aan. En Petrus, naar buiten gegaan zijnde, weende bitterlijk. Maar Heere, zou u uw aangevochten en bestreden kinderen ook willen opzoeken, als ze in een week van voorbereiding hun eigen schuld onder ogen moeten zien. En Heere, geeft u ook dat dat gebeuren mag, in uw genade. Maar zou u dan ook hen willen aanspreken en het willen zeggen tot hun hart: mijn duiven, zijnde in de kloof van de steenrotsen en in het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Zegen het werk van de zondagsschool. Breng ons vanmiddag weer getrouw samen onder uw woord. Hoor ons in de vergeving van alle zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 31, het 17e vers is de slotzang. 31 vers 17. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.